Goedemorgen gemeente. De gezamenlijke kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Verzette voorgaat. Fijn dat er weer een aantal gemeenteleden in de kerk kunnen zijn, maar ook om via de technische middelen met elkaar verbonden te zijn. De schriftlezing in deze dienst is uit Psalm 132 en Esra 3. Vanavond om 6:30 hoopt dominee J. van Dijk uit Ridderkerk voor te gaan. De kerkdiensten voor de Eeuwolente zondag 14 juni aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee van der Wind voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee van Zetten voor te gaan. De voorbeden, mevrouw Severwijs Westerlaken, Peperstraat 66, is afgelopen week geopereerd aan haar knie en is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Het gezin van Marco en Nelly van Heikoop, Hoplan 10A te Kerkwijk, kreeg het verdrietige bericht dat na een zwangerschap van 15 weken hun kindje niet meer leefde. De daaropvolgende operatie is goed verlopen. Mededelingen, de ambtsdragersverkiezingen in de vacature van een diaken voor de gemeente Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert is gisteravond verkozen de heer J.C. Corné van Ballengooien, Paradijsweg 3 te Kerkwijk. Hij heeft zijn verkiezing tot zaterdag 13 juni in overweging gekregen. Het zingen in de eredienst op basis van de kerkelijke richtlijnen zullen we in de kerk voorlopig niet zingen. De psalmen uit de liturgie worden door middel van een geluidsopname weergegeven. In de kerk kunt u luisteren of meeneurien. De mensen thuis mogen natuurlijk wel zingen. Aanmelden voor de kerkdienst. U bent weer van harte welkom in de kerk. Daarvoor is het wel nodig om u aan te melden via de website. Daarna krijgt u bericht in welke dienst we u verwachten. Zie ook de berichtgeving in de kerkbode. De collecten, er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de diaconie ten behoeve van de voedselbank. De tweede is voor de kerk. Voor de mensen in de kerk is er de mogelijkheid om aan het einde van de dienst uw gift te doen in de collecteschalen bij de uitgang. Maar het mag uiteraard ook digitaal. Voor degenen die online meeluisteren, vindt u op de website de mogelijkheid om uw giften te doen. U kunt ook uw bijdrage overmaken op de rekening van diaconie of de kerk. De voorzang. In deze dienst luisteren we naar Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandend mijn genegenheen om sere voorhof in te treden. Kerkenraden wensen u alle een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, het gebeurde een jaar of 2 geleden. Daar, buiten bij de kerkdeur. Ik zal het niet snel vergeten en ik heb er de afgelopen weken heel vaak aan moeten denken. Ik kwam uit de pastorie lopen om hier te gaan preken. Het zonnetje scheen en er stond een filetje bij de kerkdeur. Ik sloot aan en een mevrouw uit onze gemeente, ze luistert nu thuis mee, die zei: wat een zegen eigenlijk dat we in alle vrijheid op deze mooie zondag samen naar de kerk mogen. Dat was een preek voor mij. Ik kwam om te preken, maar ik kreeg een preek. Want zo had ik er niet eens over nagedacht. Maar de afgelopen weken dacht ik er wel vaak aan terug. Wat is het een voorrecht om samen te mogen zijn? Wat is het een voorrecht om in Gods huis te mogen zijn? Om in vrijheid zijn woord te horen? Wat waren de Joden, jongens en meisjes, blij wanneer ze naar de tempel mochten, dan zongen ze gewoon: God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. We gaan samen zingen. Psalm 116, vers 1, 10 en 11. Ja, ik zeg expres, we gaan samen zingen. Want het is anders dan we gewend zijn. Thuis kunt u meezingen. Hier in de kerk luisteren we naar de psalmen die ik opgezocht heb. De ene keer zal het wat sneller zijn dan we gewend zijn, de andere keer wat langzamer. De ene keer is het een koor en de andere keer is het samenzang. Het is wat behelpen, maar het gaat hier om hier met lof Gods grote naam te danken. Psalm 116, vers 1, 10 en 11. Zo kort na Pinksteren, gemeente, mogen we naar Gods heilige wet gaan luisteren. En het is de geest van Pinksteren die onze harten wil vervullen en ons hart wil neigen om naar Gods geboden te leven. Daarom is ons amen op Gods wet Psalm 119, vers 3. Ach, schonk gij mij de hulp van uw geest, dan zal ik uw geboden herkennen als geboden die tot liefde wekken. Psalm 119, vers 3. Horen we nu samen naar Gods goede en heilige geboden. Toen sprak God, en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft gehouden, de straf op de overtreding ervan heeft gedragen, de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij: u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, wat bent u goed. Oneindig en onbegrijpelijk goed. Dat we vanmorgen uw woning mochten binnengaan. Door de kerkradio aan te zetten. De laptop op te starten. En vanmorgen ook weer. Door de drempel over uw huis binnen te gaan. Wij zullen in uw woning gaan. En nu, Heer, is het moment gekomen dat we ons voor u neerbuigen. Ons buigen waar uw troon zal staan. Waar uw woord open ligt en waar alles spreekt van u. Wat bent u goed. Heere, wij buigen. Wij verootmoedigen ons. Juist ook naar het horen van uw wet. U weet het, Heere. Geef dat we al buigend, al onze zonde en schuld, van onze rug mogen voelen glijden. Het open graf in. Als we ons buigen bij het kruis. Dat we hier mogen ervaren dat al onze zonden ons omwille van de Heer Jezus vergeven zijn. Heer, er kan nog zoveel meer ons op de rug zitten. Alles wat er was de afgelopen week. Aan moeite, aan verdriet. Aan spanningen, aan pijn. Het kan ons op de schouders drukken. We kunnen eronder gebukt gaan. Maar geef dat ook dat vanmorgen even van ons af mag glijden. Nu we ons buigen. En dat we vanmorgen helemaal op u gericht mogen zijn. En vervuld mogen zijn. Met uw Heilige Geest, met uw genade. Dat het evangelie van de Heer Jezus ons zo raakt. Dat we gesterkt het wekende leven weer ingaan. Op spoor gezet door de kracht van uw Heilige Geest. Heere, vorige week hoorden we. Dat u door uw geest grote dingen deed. En uw arm is toch niet verkort. Wilt u ook vanmorgen genade werken. In ons zondige mensen. Zodat we voor het eerst of opnieuw in ons leven. Ons voor u mogen buigen. En u als onze koning erkennen. Dienen. Liefhebben, eren. Geef de duivel geen plaats om dat werk te verstoren. Maar maak het goed, Heere. Met elkaar verbonden rondom uw geopend woord. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Gemeente, op deze bijzondere zondag, nu we niet alleen vanuit onze huizen verbonden zijn, maar ook vanuit Gods huis hier in de kerk, wil ik met u Psalm 132 opslaan. De schriftlezing vindt u in Psalm 132. Daarmee wat minder gericht op Pinkster, hoewel we straks in de preek ook zullen ontdekken dat er wel zeker ook een lijn is naar Pinksteren. De tweede schriftlezing vindt u in Esra, dat is een stukje terug in onze Bijbel. maar gaat over een later moment, Esra 3 vanaf vers 8. Eerst dus Psalm 132, de psalm die vanmorgen centraal staat, en daarna Esra 3 vanaf vers 8. Horen we samen het woord van God. Een pelgrimslied. Heere, denk aan David, aan al zijn lijden. Hoe hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer. Totdat ik voor de Heere een plaats gevonden heb. Een woning voor de machtige Jacobs. Zie, wij hebben van de ark gehoord in Efrata. Hem gevonden in de velden van Jaar. Laten we zijn woning binnengaan. Ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Sta op, Heere. Ga naar uw rustplaats, u en de ark van uw macht. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Wijs het gebed van uw gezalfde niet af, omwille van David, uw dienaar. De Heere heeft David in waarheid gezworen en hij zal daarvan niet afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Als uw zonen mijn verbond in acht zullen nemen en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats, tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Haar voedsel zal ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen. Haar priesters zal ik kleden met heil. Haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. Daar zal ik voor David een hoorn doen opkomen en voor mijn gezalfde een lam gereed maken. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn diadeem schitteren. Lezen we nu uit Esra 3 vanaf vers 8. Dan zijn we in de geschiedenis veel verder, ook al bladeren we terug in onze Bijbel. De eerste tempel is verwoest. Het volk mocht weer terug uit de ballingschap. En dan wordt er een nieuwe tempel gebouwd. En dan lezen we vanaf vers 8, Esra 3. In het tweede jaar, na hun komst naar het huis van God in Jeruzalem, in de tweede maand begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, en de overigen van hun broeders, de priesters en de levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem waren gekomen met de bouw. Ze stelden de levieten aan van 20 jaar en daarboven om toezicht te houden op het werk van het huis van de Heere. Toen trad Jeshua aan met zijn zonen en zijn broeders, en Kadmiel met zijn zonen, de nakomelingen van Juda, als één man om toezicht te houden op hen die het werk deden in het huis van God. En ook de zonen van Henadad, hun zonen en hun broeders, de levieten. En de bouwers legden de fundering van de tempel van de Heere. En men stelde de priesters op, gekleed in ambtsgewaad met de trompetten. En de levieten, de nakomelingen van Asaf, met de cymbalen om de Heere te prijzen, naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de Heere, dat Hij goed is, dat zijn goede tierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de Heere, omdat de fundering voor het huis van de Heere gelegd was. Maar velen van de priesters en de levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen, die het eerste huis op zijn fundering gezien hadden, huilde met luide stem toen zij dit huis voor hun ogen zagen, terwijl vele anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven. En het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van het vreugdegejuich en het geluid van het huilen van het volk. Want het volk hief een groot gejuich aan. en het geluid werd tot ver gehoord. Tot zover onze tweede schriftlezing. Tekst voor de verkondiging vindt u in Psalm 132, vers 7. Laten wij zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Boven de preek heb ik geschreven een opgewekt verlangen. Over dat verlangen naar Gods huis gaat het heel vaak in de psalmen. We zingen nu Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, vers 1. U mag nu of een later moment vandaag of deze week uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Laten wij zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Een opgewekt verlangen. Gemeente, ons amen straks op de verkondiging van Gods woord is Psalm 132 vers 5 de berijming van onze tekst. Wij zullen in zijn woning gaan. Ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Psalm 132, vers 5. Ja, jongens en meisjes, de dominees moeten nu wat knippen en plakken met de psalmen om de goede versen erbij te zoeken. En de ene keer gaat dat wat makkelijker dan de andere keer. Dus dit vers zet in één keer in zonder voorspel. Dat is even niet anders. Maar we mogen het van harte meebeleiden om Gods woning in te gaan. Psalm 132, vers 5 is straks ons amen op Gods woord. Gemeente, Gods huis is weer open. Hoewel op een kier, zoals de plaatselijke krant kopte. U bent gelukkig niet weg geweest. De gemeente van God kwam al die weken samen rondom zijn geopende woord. En we voelden ons met elkaar verbonden, zoals we ons nu ook met elkaar verbonden mogen weten, vanuit de kerk en onze huiskamers. Maar vanmorgen stond die deur weer open. En daarom slaan we een lied van verlangen op. Van opgewekt verlangen om in Gods huis te zijn. En daarmee meteen ook een oproep. Laten wij zo onderweg naar de tempel hebben de pelgrims dit lied op de lippen gekregen. Het werd hen in het hart gelegd. En samen hebben ze het gezongen, die lange wandelroute naar Jeruzalem, waar ze in de verte de tempel al zagen schitteren in de zon. En vanmorgen wil God dat verlangen bij ons opwekken. Nee, ik sla deze psalm niet allereerst met u op om u te beïnvloeden in uw afweging om via de website u aan te melden. Hoewel ik diep in mijn hart hoop dat die website vastloopt omdat hij het niet meer aan kan. Het gaat allermeest om de verbinding aan de Heere onze God, thuisluisterend of hier in de kerk. Laten wij. Dat gaat over het verlangen om heel dicht bij God te zijn en bij hem, met hem te leven. Ik hoop dat we dat verlangen herkennen. En als dat niet zo is, bid dan vurig om de vervulling met de Pinkstergeest, die ons in wil winnen voor dit verlangen. Jongeren, je weet het, een beter leven is er niet. En als je dat nou in je hart niet zo ervaart en niet voelt, vraag dan of de Heilige Geest je hart wil bewerken. In je wil wonen. Zodat je zijn woning, zijn dienst, zijn huis lief krijgt. Want dan is er toch wel degelijk een verbinding tussen het huis van God hier op de aarde en het huis van de Vader met de vele woningen. We kunnen niet zonder de Heilige Geest, gemeente. Alleen wanneer we hier op aarde de Heer hebben lief gekregen, zijn nabijheid ons alles is geworden, is er eenmaal plaats in de eeuwige nabijheid van de drie-enige God. En daarom wil God dat verlangen werken en ook verdiepen als we samen deze psalm opslaan. En wat komt er dan naar voren? Ik denk vier dingen. De ijver voor God. De liefde voor God. De eerbied voor God. En de zegen van God. Eerst dus de ijver voor God. Die spreekt uit de verzen 1 tot 5 en ook wel uit vers 6. En dat brengt eerst bij de vraag van wie is deze psalm eigenlijk? Wie is de dichter? Als je zo oppervlakkig over die psalm heen kijkt, dan zou je zeggen David. Maar dat klopt toch niet? Nee? Er zingt iemand een lied voor God en hij roept bij de Heere David in herinnering. Hij bidt of God wil denken, zo staat het er, aan het lijden van David. Aan alles wat hij doorstaan heeft. Doorstaan in zijn ijver voor God. Want jongens en meisjes, wat hield David van God? Wat had God voor hem gezorgd? Hij had hem koning gemaakt. Koning in Sion en Jeruzalem. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. Rijkdom, eer, macht, een prachtig paleis, allemaal zegeningen. Maar God dan? Hij had geen huis. En dan zegt David: ik kan niet fijn in mijn paleis zitten en ik doe geen oog dicht bij de gedachte dat u, God, geen huis hebt. Daar lijdt hij onder. Dat God tekort komt in zijn leven. En dat maakt hem ijverig. En de dichter van deze psalm, die brengt die ijver van David bij God in herinnering. Dat lezen we in de versen 1 tot 5. En we spiegelen ons even aan die ijver van David. Hoe staat het met ons? Hij leed eronder wanneer God in zijn eer tekort kwam. En het mocht hem wel wat kosten dat God die eer zou ontvangen. Kijk, een huis aan God gewijd, dat was toch wel het minste. Zichtbaar voor deze wereld. Dat we een goede God hebben die gediend mag worden. Intussen komt de vraag wel op wie nu die dichter dan wel is. Wie is het die ijver van David biddend voor God neerlegt? Nou, het is in ieder geval iemand, en dat is het tweede, met heel veel liefde voor God. Die lezen we in vers 7a. Maar wie dan die dichter is, dat blijft wat onduidelijk. In ieder geval is daarvoor belangrijk wat er in vers 6 staat. Zie, wij hebben van de ark gehoord in Efrata, hem gevonden in de velden van Jaar. Dat van die ark staat schuin gedrukt, maar als je even wat verder leest in vers 8, dan snap je wel waarom onze vertalers dat woordje er schuin gedrukt bij hebben gezet. Het lijkt inderdaad hier over de ark te gaan. Die ark, die is nog niet in Jeruzalem. En omdat dit er zo staat, denken best veel mensen dat Salomo de dichter is. En dat hij dit lied gemaakt heeft ter ere van het binnenbrengen van de ark in de tempel. In ieder geval is het iemand die er het allergrootste belang aan hecht dat God zijn huis heeft. En dat wij daar te vinden zijn. Laten wij zijn woning binnengaan. Want waar kun je beter zijn dan dicht bij God? Jongens en meisjes, waarom houdt die dichter zo van de tempel? Waarom wil hij nou zo graag daar zijn? Nou, dan moet je in gedachten eens even met me meegaan. We gaan in gedachten eens even naar die tempel toe. We zijn lang niet de enige. De anderhalve meter wordt echt niet gehaald. Want het is heel druk. Heel veel mensen die gaan naar dat tempelplein. En daar kun je je ogen uitkijken. Daar is heel veel te zien en ook te horen. En alles wat je ziet, dat spreekt van de grootheid en de heiligheid van God. Van de liefde waarmee hij onder zijn volk wil wonen. Daar staat een grote koperen zee. Ik zou bijna zeggen een soort zwembad. En daar reinigen de priesters zich voordat ze heel eerbiedig aan de offerdienst beginnen. Want jouw dominee heeft vergeving nodig. En daar staat het brandofferaltaar. Tussen het morgenoffer en het avondoffer worden daar heel veel offers gebracht. Komen de mensen met hun lammetje. Heel die offerdienst die wijst naar de Heer Jezus. Naar de verzoening die God wil geven tussen hem en ons voor alles wat er bij ons verkeerd gaat. Laten we zijn woning binnengaan. We lopen nog een stukje verder. En we komen nu bij het gebouw zelf, bij het heilige. Laten we onze schoenen maar uitdoen. Worden heel stil. De kandelaars die die verspreiden in dat heilige hun licht. Daar staat de tafel van de toonbroden. Dat spreekt van de goede zorg van God voor zijn knechten. Luister eens trouwens. Hoor eens. Er wordt gezongen. Nee, niet alle mensen zingen. Er zingt een koor. Een tempelkoor. Zo mooi, de lof van God. De mensen luisteren eerbiedig. Thuis mochten ze zingen. En onderweg mochten ze zingen. De pelgrimsliederen. Maar hier luisteren ze heel eerbiedig. Misschien hebben ze wel meegeneuried. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Ik ben verblijd. God heb ik lief. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Ze luisteren stil. Hoe mooi klinkt dat. Zo zuiver. Het is zoveel. Nee, niet zomaar weglopen. Voordat we weggaan, krijg je nog iets mee. De priester die heft zijn hand omhoog. En de mensen buigen eerbiedig hun hoofden, verlangend. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u shalom. Voelen we de liefde. De liefde van God die hier spreekt. Laten we zijn woning binnengaan. We ontvangen een uitnodiging. En ook al was het nog geen Pinksteren, God werkt wederliefde juist hier in de harten van mensen en maakt ze verlangend om die liefde door te geven. Eerst voor Sion en voor Israël. Maar met Pinksteren ging die liefde voor God en zijn huis als een lopend vuurtje de wereld door, zodat ook wij in vuur en vlam staan voor de Heer en zijn dienst. De liefde voor God. En dan de derde, de eerbied voor God. Vers 7b. Want iets hebben we nog niet gezien daar in de tempel. Dat konden we ook niet zien, want er hangt een gordijn voor. Daar mogen we niet achter komen. Dat zie je aan de afbeelding op dat gordijn. Daar staan engelenfiguren opgeborduurd, de cherubs. Daarachter, daar woont God. Dat zien we niet, maar we voelen zijn nabijheid. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. In dat heilige der heiligen. En dat geeft de mensen die er zijn niet alleen heel veel liefde, maar ook diepe eerbied. Laten we ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Hier is God zelf. Onder dat verzoendeksel op de ark. En vanmorgen zeg ik, hier is God zelf, waar zijn woord opengaat. Waar zijn stem klinkt. Waar zijn liefde nodigt. Is het hier bediening der verzoeningen. En wordt er Jezus aan ons hart gelegd. Daar worden we stil van. Diepe eerbied. We buigen ons neer. We verootmoedigen ons. Want wat zijn wij klein en zondig en onrein. En wat is God groot. Nee, God zit niet in die ark. God past niet in een kistje. Dat dachten de Israëlieten ooit. Toen namen ze de ark mee de strijd in. Ze dachten dat God wel in een kistje paste. En dat ze over hem konden beschikken. En dat ze zo God wel aan hun kant konden krijgen. Maar het is niet de vraag of we God aan onze kant kunnen krijgen. Het is de vraag of wij aan Gods kant staan. of wij ons voor hem neerbuigen. Neerbuigen, dat deed je voor de troon van een koning. Dat was een teken van onderwerping, van verootmoediging, van erkenning van je eigen kleinheid en de grootheid en de majesteit van die koning. Nou mag u het zeggen. Weet u een betere koning om je helemaal aan toe te vertrouwen dan deze koning? Heere, hier ben ik. Ik wil de uwe zijn. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan u toegewijd. Kom, buigen we ons neer. Dat is trouwens een diepe gedachte, vindt u niet? Dat die ark, ja die hele tempel, niet meer is dan de voetbank van zijn voeten. Jongens en meisjes, een krukje. In de Bijbel staat meerdere keren dat niemand ooit God heeft gezien. En toch lezen we dat Mozes en Aaron de God van Israël zagen. En dan lezen we een beschrijving, en dat is dan heel bijzonder. Dan lezen we alleen maar wat er onder zijn voeten was, meer niet. Alles wat meer is, is te groot en te heilig voor ons om te zien, om in woorden of in beelden te vangen. De ark en de tempel, dat is maar de voetbank van zijn voeten. Dat is een angstaanjagende gedachte voor wie deze heilige God in ongeloof afwijst. Wie zich weigert te bekeren. Weet met wie je te doen hebt. Maar veel belangrijker, dat is een heerlijke gedachte. Voor iedereen die zich voor hem neerbuigt. Want wat hebben we een machtige en een grote en een heerlijke God. Zou die onze zonden niet te baas kunnen? Zou die onze zorgen niet weg kunnen nemen? Zou hij niet ons kunnen troosten in de moeilijke weg die we gaan? Als we blikken in dat heilige der heiligen, dan zien we nog maar een fractie van zijn grootheid, van zijn heiligheid, van zijn liefde, van zijn genade, van zijn barmhartigheid, van zijn vergevingsgezindheid. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Klim op Sion, toon eerbied waar hij woont. Een goede koning, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Voelen we de aanwezigheid van God, zijn nabijheid in zijn huis? Dat kan niet anders als je dat voelt, dat je God wil gaan eren. In Psalm 22 staat een prachtige uitdrukking. God troont op de lofzangen van Israël. Waar God bejubeld wordt, waar God geëerd wordt, daar raken aarde en hemel elkaar. Daar wordt het de voetbank van zijn voeten. Tot onze vreugd nabij. En wat zijn we gezegend als we ons zo voor de Heere neerbuigen. Ja, de zegen, dat is het vierde. De zegen van God. We hadden het net over de ijver en de eerbied en de liefde voor God, maar dan nu de zegen van God. In vers 11 gaat het gebed tot God over in een grote belofte van de zegen van God, als om stil van te worden. De dichter bad om de zegen in vers 9. En dan lezen we dat God dat geeft. Dat God die zegen geeft. Vers 16. Hij doet waarom gebeden wordt. En daarom is het zo belangrijk om ons voor hem neer te buigen. Voor die voetbank. En als het over die driedubbele zegen gaat, die hier naar voren komt, een tijdelijke zegen, een onderhoudende zegen, een eeuwige zegen, dan neem ik u even mee naar die inwijding van de tweede tempel. Na de wegvoering. Die tempel van Salomo was er toen niet meer, was verwoest. Vreselijk. Maar dan nu, dat beschrijft Esra, maakt God een nieuw begin. De fundamenten van de nieuwe tempel, die liggen er al. En dan wordt het volk geroepen, kom, laten we zijn woning... Nou ja, binnengaan, dat is het eigenlijk nog niet, want er liggen alleen nog maar fundamenten. En jongens en meisjes, dan zien de mensen dat en dan mogen ze binnenkomen op die fundamenten van die nieuwe tempel gaan staan. En dan juichen ze van blijdschap. Ze mogen weer in Gods huis zijn. Maar kijk, daar is, daar staat een oude mevrouw te huilen. En ik zie ook een paar priesters die het niet droog houden. Ze huilen om het oude wat voorbij is, wat nooit meer terugkomt. Die eerste tempel van Salomo. Dat is nu ook een valkuil, hè? Dat we nu blijven hangen in wat niet meer kan. Of wat nog niet kan. Ik kan nog niet op mijn eigen plekje zitten. En die anderhalve meter, die voelt zo ongemakkelijk. Juist ook in de kerk, waar je dicht bij elkaar wil zijn. En we kunnen niet zo makkelijk even blijven kletsen bij de deur. En in Kerkwijk is er nog geen kerk. En moet dit nog heel veel maanden zo doorgaan? En hoe moet het straks met winterwerk? En met dopen en avondmaal. En komt er nog een tweede stopgemeente. Tel uw zegeningen. God komt met zijn woord naar ons toe. Vandaag moesten we maar eens doen. Waar de psalm toe oproept. Vers 16. Haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. Daar staat prachtig Hebreeuws. Dat kun je in de vertaling niet zo zien. Maar er staat eigenlijk juichende juichen. Jubelende jubelen. Daar gaat dat gebed van vers 9 letterlijk in vervulling. Wanneer we zo God bidden. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Dan gaat het hier in vervulling. God doet waarom gevraagd. Zo is Hij. Bid en je zal gegeven worden. Vraag Hem. Om zijn genadige nabijheid. Of is de Heere dat niet waard? Dat we gespaard zijn, gemeente. Ook al moesten we ook de afgelopen maanden gemeenteleden begraven. Ook één aan corona gestorven. En meerdere van ons verloren familieleden. Ook aan corona. Maar toch zijn we tot hiertoe ook niet wonderlijk gespaard. Brabant was zo dichtbij. We hielden onze adem in. Maar tot nu toe. Zouden we niet juichen door onze tranen heen? Misschien wel tranen. Om wie we verloren, om wat we kwijtraakten. Om de zorgen die we nog hebben voor de toekomst. Maar zouden we niet juichen? Wat staat er te mooi, hè? De gunstelingen. Als de priesters met heil bekleed worden, dan krijgen die gunstelingen de zegen. Als in het huis van God de bediening der verzoening is, zijn woord verkondigd, als de Heer Jezus verkondigd wordt, dan krijgt God de eer en dan krijgen wij de zegen. Een driedubbele zegen, zei ik. Een tijdelijke zegen, een onderhoudende zegen en een eeuwige zegen. Eerst die tijdelijke zegen, vers 11. Jeruzalem is een gezegende stad, omdat God daar wil wonen. Zijn huis daar staat, haar voedsel zal ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen. Hier staat het weer zo mooi in het Hebreeuws. Er staat eigenlijk, haar voedsel zal ik zegenende zegenen. Denk nog eens even aan de preek die ik kreeg bij de kerkdeur een paar jaar terug. Wat zijn we gezegende mensen. Dat we Gods woord mogen hebben. In ons dorp. Een huis. Om mee verbonden te zijn. Of een plaatsje in te nemen. Om daar met lof Gods grote naam te danken. En wat mogen we bidden? Dat het tot zegen van onze dorpen van de Bommelerwaard mag zijn. Dat ook anderen deze God leren kennen, dienen en eren. Een onderhoudende zegen. Dat ook. Vanmorgen, gemeente, wil ik ook even de vinger leggen. Bij de onderhoudende zegen. Haar voedsel zal ik rijk zegenen en haar armen met brood verzadigen. En ik denk dat we dat mogen betrekken allereerst op aardse voorspoed. Op de zegen van iedere dag eten en drinken. Ook dat is trouwens gewoon doorgegaan, hè? De hamsterwoede sloeg toe. Maar God heeft gezorgd. Tot hiertoe. Maar ik denk, gemeente, omdat we straks nog zullen zien dat het ook een messiaanse psalm is, dat we terecht deze woorden heel vaak ook betrekken op het avondmaal. Haar voedsel zal ik rijk zegenen. Haar armen, mensen die het van zichzelf niet hebben en niet redden, zal ik met brood verzadigen. Gemeente, vanmorgen was het eigenlijk voorbereiding heilig avondmaal. Maar voor de tweede keer zal de nodiging niet uitgaan. We hebben de afgelopen maanden best vaak nagedacht over de vraag, wat wil God ons met corona zeggen? Maar de laatste tijd denk ik ook na over de vraag, wat krijgt de duivel met corona voor elkaar? Geen avondmaal. Geen voedsel voor arme zondaren. Nee, niet huilen nu. Niet treuren over wat we even niet hebben. Maar onze zegeningen tellen. Want ik hoop dat het verlangen in onze harten groeit. Om voor het eerst of opnieuw weer aan zijn tafel te mogen komen. Het gebed ook. Dat God ons land, onze gemeente, zo gedenkt. Dat we dat weer mogen ontvangen. En tegelijkertijd, ook al is het avondmaal er even niet, wordt het brood niet gebroken en de wijn niet geschonken. De Heer Jezus is er. En zijn liefste werk is om zondaren zalig te maken. En de Heilige Geest is er. En zijn liefste werk is om ons bij de Heer Jezus te brengen. Ja, ik heb het over de Heer Jezus. En zo kom ik bij de eeuwige zegen. We hebben net Pinksteren achter de rug. En op Pinksteren heeft Petrus in zijn preek even iets heel kort uit deze psalm aangehaald. Vers 11. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Iemand uit het nageslacht van David zal voor eeuwig koning zijn. Als uw zonen mijn verbond in acht zullen nemen. Nou, dat is niet gebeurd. Want Salomo liet het soms al afweten. En met andere koningen werd het vaak nog veel erger. En zou triest eindigen. Als er niet die ene was. Die ene vrucht van uw schoot. Heel de tempeldienst wees heen naar hem. Naar het Lam God. Dat de zonde der wereld wegneemt. En hierom is de kerk. En is het woord van God ons toch lief. Omdat alles spreekt van de Heer Jezus. Omdat ik hem in uw armen mag leggen. Omdat ik hem mag aanprijzen. Als de heiland, als de redder der wereld. We hebben zo'n genadige heiland, vindt u niet? In hem is de verzoening. Waar heel de tempeldienst van sprak. En al moest Petrus zeggen op de Pinksterdag, deze Jezus die u gekruisigd hebt. Ja, dat is onze schuld en onze zonde. Maar tegelijkertijd is er bij hem gunst en genade voor een ieder die gelooft en die zich tot hem bekeert. En daarom laten we zijn woning binnengaan. Zijn woning hier. In onze dorpen. Maar bovenal laten we zicht hebben op het Vaderhuis met de vele woningen. Wie hier op aarde zich in zijn woning neerbuigt voor Koning Jezus, die mag weten eenmaal zijn hemelse woning binnen te gaan. Gods huis is open. Gods vaderhart is open. Er is bediening der verzoening. U bent welkom. Welkom bij hem. En de geest wekt verlangen. Kom, buig u voor hem. Hij is zo'n goede koning. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Wij buigen ons voor u neer, grote God en Koning, in aanbidding en verwondering over wie u bent. Over wat u geeft in uw huis onder de bediening der verzoening. En we danken u, Heere, voor uw liefde, voor uw zegen. En geef dat we ze tellen, één voor één. U weet het, Heere. Soms kunnen we ook zomaar drukker bezig zijn met het tellen van onze zorgen. En ons verdriet en onze pijn. En we leggen ook dat alles in uw hand. Maar geef dat we niet vergeten. Om die liefde van u in alle zegeningen. Te ontdekken, telkens weer. Heere, geef dat niemand van ons te hoog van hart is om te buigen. Dat niemand van ons het zelf wel denkt te redden. Dat niemand van ons die voetbank van u links laat liggen. Opdat ook niemand van ons eenmaal voor een gesloten woning zal staan. Een vaderhuis dat dicht blijft. Daarom bidden we of u zegenen wil. Het woord dat uitging voor een ieder van ons. We bidden voor elkaar in alle omstandigheden van ons leven. We bidden voor mevrouw Verwijs. We danken u, Heere, dat ze na een lange wachttijd nu toch ineens snel geopereerd kon worden. En dat ze weer thuis mag zijn. Geeft u haar kracht om te revalideren. En maak het goed voor haar samen met haar man. Ook verbonden rond het woord. We bidden voor Nelly en Marco. In het diepe verdriet dat in hun leven kwam. We danken u, Heer, dat u het lichamelijk goed maakte met Nelly. Maar we leggen de pijn en de teleurstelling van dit gezin voor uw aangezicht neer. Een kindje dat ze niet levend mochten ontvangen. O God, toch door u geweven in de moederschoot. En wilt u dan geven dat ze net zo in uw hand terug mogen leggen. En geeft u kracht om deze moeite en verdriet in hun leven een plek te geven. En met hen bidden we voor allen die ongeboren kinderen verloren. Of die geboren kinderen, jonger of ouder, kwijtraakten aan de dood. Een wond die nooit overgaat. Vertroost u en wees u nabij. En we bidden voor allen die in blijde verwachting zijn. Ook in het besef dat het allemaal niet vanzelf spreekt dat het goed gaat. Leg uw beschermende armen rondom onze kinderen, ongeboren kinderen. Leg uw beschermende handen rondom onze kinderen en onze jeugd. Bewaart u ze. In het leven bewaart u ze voor uw dienst. Zegen de jongeren die de bevestiging kregen dat ze geslaagd waren. Ook al was het in bijzondere omstandigheden. Dank dat u een ijver beloonde met een goed resultaat. Maak het goed, heren, ook in het vervolg bij het kiezen van een studie. We bidden ook voor hen die het daar moeilijk mee hebben vastlopen, teleurstellingen krijgen. We vragen u zegen voor het werk dat gebeurt in barmhartigheid door de voedselbank. Ontferm u over allen die te maken hebben met de economische teruggang en daar diep bezorgd over zijn. Geeft u onze overheid wat nodig is om ook hierin wijs leiding te geven. We bidden, Heere, voor hen die rouw dragen, die kort of langer geleden verlies leden en de pijn tot in diepst van hun hart gevoelen. Geef dat ze bij u mogen schuilen en uw nabijheid mogen ervaren. Zegen onze gemeenten. Wil uw werk gelukkend voortdoen gaan en in ieder die een taak heeft daarin gedenken. Heel bijzonder bidden we voor onze broeder Corné van Ballengooien. Geroepen door de gemeente. U weet wat er op hem afkomt. Juist op zulke momenten ervaren wij als mensen onze kleinheid, onze onmogelijkheid. Onze kracht is klein. Maar heren, u roept mensen om dienstbaar te zijn in die liefdesdienst van u. Mensen die het niet van zichzelf hoeven te verwachten, ook niet kunnen verwachten, maar die het van u verwachten. Wilt u hem zo, Heer, de leiding met uw geest geven? En zou u ons willen verblijden als gemeente met een nieuwe diaken in hem? Zegen uw volk Israël in alles wat er op hen afkomt, in alle zorgen die daar zijn. Heer, geef dat ze in die tempeldienst, waar de klaagmuur nog maar van staat, dat ze daarin ontdekken dat alles heen wijs naar de Heer Jezus, naar de vrucht uit die schoot. Open hun ogen opdat ze zich buigen voor koning Jezus. En dat zo, Heere, uw huis vol wordt. Daar en hier. Het Pinksteren zingen we graag. Er komen stromen van zegen. Heere, wilt u het doen? Wilt u het werken? Zoals we vorige week mochten bidden om regen. En u in uw goedheid. Wat verlichting gaf voor onze agrariërs. Daar danken we u voor. Bidden we. Of u de kracht van de geest van Pinksteren grote dingen wil werken. Opdat u de eer ontvangt die u waard bent. Dank dat we in uw woning mochten zijn. Dank dat we mochten buigen. Geef verlangen om vanavond opnieuw verbonden te zijn. En dat we zo vanuit de zondag de wereld ingaan, de week ingaan. Aan uw hand. U danken we. U eren we. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ons slotlied is uit dezezelfde Psalm 132, nu het laatste vers. Woorden die Petrus zo heerlijk op de Heer Jezus heeft betrokken. Wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Psalm 132, vers 12. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.